in de Bijbel is het bijzonder duidelijk dat God een vader, manspersoon is. Het is God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Het is de Vader en de Zoon van Genesis tot en met Openbaring. De eerste keer dat het woord liefde gegeven wordt en beschreven wordt in de Heilige Schrift, in de Statenbijbel, is het liefde tussen een vader en zijn zoon, Genesis 22 vers 2. Geen moslim accepteert het feit dat God een zoon heeft. In de Koran wordt gezegd dat God niet een soort een zoon heeft van enige soort. Maar Surah 25 vers 2 vers 116, 112 vers 1 tot en met 4, 17 vers 111, 19 vers 34. En als je zegt dat God een zoon heeft, ben je een leugenaar naar Surah 23 vers 89. Dan zul je in de hel branden naar Surah 21 vers 89. 98, pardon. Dat is het geschreeuw van iemand die geen kennis heeft van de levende God. Die een zoon heeft. Nu, God heeft slechts één enige geboren zoon, zoals in Johannes 3 vers 16 wordt gegeven. Maar er zijn veel meer zonen in de Bijbel. Er zijn kinderen, zonen van God, als engelen, naar Job 1 vers 6 en Job 38 vers 7. Er is een geschapen zoon van God, Adam, Lucas 2 vers 38. Een nationale zoon van God, Israël, naar Exodus hoofdstuk 4 vers 22. Geestelijke zonen, opnieuw geboren christenen, Johannes 1 vers 12. Maar het is allemaal mannelijk, de vader en de zoon, nooit de moeder. Het gaat hier om twee soorten van vaders. Het is volgende week Vaderdag. En we contrasteren hier een slechte tegenover een goede vader. De slechte die wordt gevonden in Eli. In 1 Samuel hoofdstuk 2 vers 22 tot en met 25. Daar lezen we. Doch Eli was zeer oud en hoorde al wat zijn zonen aan gans Israël deden. En dat zij sliepen bij de vrouwen die met hopen samenkwamen aan de deur van de tender samenkomst. En hij zeide tot hen, waarom doet gij zulke dingen, dat ik deze uw boze stukken hoor van dit ganse volk? Niet, mijn zonen, want dit is geen goed gerucht dat ik hoor. Gij maakt dat het volk des Heeren overtreedt. Wanneer een mens tegen een mens zondigt, zo zullen de goden hem oordelen. Maar wanneer een mens tegen de Heeren zondigt, wie zal voor hem bidden? Doch zij hoorden de stem hun vaders niet, want de Heeren wilde hen doden. Nu, de zonen van Eli, die pleegden hoererij met de vrouwen die naar de tabernakel kwamen. En we lezen in 1 Samuel hoofdstuk 3 vers 13. Want ik heb hem te kennen gegeven dat ik zijn huis richten zal tot in eeuwigheid, om der ongerechtigheid wil die hij geweten heeft. Want als zijn zonen zich hebben vervloekt gemaakt, zo heeft hij hen niet eens zuur aangezien. Met andere woorden, hij heeft alleen maar gesproken. Hij deed niets om hen te stoppen. Het eerste wat ik wil zeggen is, een slechte vader die verwendt zijn kinderen. Een goede maat bij een kind is wat hij, waarmee hij kan doen zonder iets te hebben. En heden ten dagen moet een kind allerlei spelletjes hebben, sporten hebben, knuffeldieren hebben en dergelijke. Maar ik weet nog goed, ik had één knuffeldiertje. Een lammetje. Een speelgoed, een autootje en een bal. En daar ben ik jaren tevreden mee geweest. Die moest naar school lopen. Die ging op de fiets naar school. Niet op met de auto. En iets krijgen. Ik kreeg alleen iets met je verjaardag. En misschien iets met Sinterklaas. Dat was alles. Heden ten dagen moeten de kinderen allerlei geschenken krijgen. Heden ten dagen hebben de kinderen alles wat ze denken nodig hebben, maar toch heel veel dingen die ze niet nodig hebben. Ik had geen auto tot ik 30 jaar oud was. Waar ben je naartoe gekomen? Van A naar B. De fiets, het openbaar vervoer, met de benenwagen. Een jaar geleden was er een oudere broeder die zei, waarom denk je, zei hij tegen zijn zoon, dat jij twee voeten hebt? Dan zei hij, één voor het gaspedaal en de andere voor de rem. Als een kind tegenwoordig geen auto heeft, als hij een jaar of 20 is, ja, dan brengt hij zijn ouders aan de rechter, want dan worden ze een rechter gebroken. De kinderen vandaag denken dat ze recht op alles hebben. Dat zie je ook in kerken, bij volgaars, bij zendelingen. Zij denken dat de wereld hun niet schuldig is. Dat is een absoluut treurige toestand. Vaak doordat de kinderen geen vader hebben die een gezonde discipline uitgeoefend heeft. Ik wil nu hebben wat ik wil hebben. Een jaar geleden was er een teenage jongen die zijn moeder 3 keer in het gezicht geslagen heeft gedurende een zondagschool. En toen zijn vader hoorde wat Zoonlief met de moeder gedaan had, sloeg hij Zoonlief direct tegen de grond. Natuurlijk was het dan als gevolg dat er een rechtszaak kwam van een derde persoon die de vader beschuldigde vanwege kindermisbruik. En de rechter, die toen de tijd nog een normaal verstand had, zei: de vader is onschuldig, de jonge man is schuldig. En de rechter zei tegen de jongen: nou jongen, dat is een hele goede les, want je moet leren te oogsten wat je zaait. Nou, als de hele dagen de rechters dat zouden doen in Nederland, dan zouden de gevangenissen niet zo overvol zijn. Het is heel normaal als een kind de moed heeft om zijn ouders terug te slaan, dat hij oogst wat hij zaait. Eli was een slechte vader. Hij verwende zijn jongens en heeft ze niet gestraft toen ze het verkeerd deden. En een jaar geleden was er een jonge man die werd op een boerderij opgegroeid en opgevoed. En er waren jarenlang geen peren aan de boom. Kinderen zeiden: waarom zijn er geen peren aan de boom? Toen vertelde die jongeman dat hij al die takken van die boom af moest breken om zijn pa een stuk hout te geven, dat hij het achterwerk van de zoon kon bewerken als hij weer eens een keer niet zich gedragen had. Nou, ik heb het niet over het ondersteunen van kindermisbruik, maar een kind dient te ervaren door discipline, door een tuchtmaatregel als hij zich misdragen heeft. En dan gaat hij echt niet dood van. Dat is heel normaal. Voor de Tweede Wereldoorlog was het een hele normale manier hoe vaders hun kinderen opvoeden. En ik geloof dat toen de tijd een betere moraal was, een betere gedragscode was in Nederland dan heden ten dagen. Vaak is het probleem dat als een kind, als hij bewust verkeerd doet, niet iets voelt dat hij daarmee verder gaat. Maar vaak is het zo dat mensen Gods geduld verwisselen met onwetendheid of apathie. We lezen in het boek Prediker, hoofdstuk 8, vers 11, het volgende. Prediker, hoofdstuk 8, vers 11. Omdat niet haastiglijk het oordeel over de boze daad geschiet, daarom is het hart van de kinderen der mensen in hen vol om kwaad te doen. Als je meteen een straf van de Heer krijgt, als je zondigt, doe je het de volgende keer weer. En de derde keer weer. God, in zijn geduld en barmhartigheid, geeft je een kans om naar je geweten te handelen, je te bekeren en recht te doen. En dat is helaas wat het menselijk hart niet begrijpt. We lezen in het boek Spreuken, hoofdstuk 29, vers 1. Een man die dikwijls bestraft zijnde de nek verhard zal schielijk verbroken worden, zodat er geen genezen aan zij. Kinderen die dikwijls bestraft worden en niet luisteren, kunnen uiteindelijk jong hun leven verliezen. Het gaat zelfs verder. De Bijbel zegt in Spreuken hoofdstuk 23, vers 13 en vers 14. Weer de tucht van de jongen niet, als ge hem met de roede zult slaan, zal hij niet sterven. Gij zult hem met de roede slaan en zijn ziel van de hel redden. Het gebruik van een roede naar de Bijbel is een hele gezonde zaak. Hij redt zijn ziel van de hel, want hij leert God te vrezen. En leert zijn ouders te vrezen. Dat is helemaal tegen alles wat je tegenwoordig van de media leert en de overheid leert. Maar het is een hele goede zaak dat een meisje of een jongen papa vreest, respecteert. Ik hou van mijn vader en mijn vader houdt voor mij. Maar ik heb ook een respect voor hem. Ik vrees hem ook. Als ik iets verkeerd deed, dan zag ik de sterretjes. En ik wist dat ik het verdiend had. Sommige mannen denken: nou, mijn vrouw moet het maar doen. Nee, vaders, dat is jullie taak. Jij bent de vader en jij dient je kinderen een straf, een tuchtiging te geven. Kinderen proberen altijd vooral bij de moeder wat ze in de grenzen. Maar als de vader erbij komt om het gezag thuis kracht bij te zetten, dan is het vaak heel snel dat de kinderen zich gedragen. Met andere woorden, een slechte vader verwendt zijn kinderen. Hij wil zijn kinderen niet tuchtigen. En ten derde, hij wil zijn kinderen niet leiden. Vaders, je jongens kijken naar je op. Waar naartoe leid je ze? Jaar geleden probeerde een man tot de Heer te leiden. Hij is een jongen. 12-jarig jongetje heeft hij eens bekeken hoe pa het aannam om het evangelie gepredikt te horen. En toen ik niet bij hem verder kwam, zei ik tegen hem, nou, wat is met je jongen nou? Moet de jongen niet eens een keer zich gedachten maken over het evangelie van de genade van God? Wil je dat hij uiteindelijk later zo wordt als jij? Nou, zei die vader, heel modern, als hij oud genoeg is, moet hij zelf maar een beslissing nemen of hij naar de kerk gaat of de Bijbel iets wil doen of niet. Maar dat zal hij niet doen. Want hij heeft al een beslissing genomen. Want hij gaat doen wat jij doet, papa. Hij volgt jouw naam. En jaar geleden was er een zondagsschoolleraar die aan de klas vroeg of de mensen naar de hemel wilden gaan. Alle staken een hand op, behalve één jongetje. Nou, zei die leraar, waarom wil je niet naar de hemel gaan? Nou, zei, heb ik geen zin in. Nou, zei die leraar, waarom dan niet? Ik wil zijn waar mijn papi is. En het papi van die jongen was een ongeredde atheïst. Die niet naar de kerk ging, niet in de Bijbel geloofde, niet in Jezus Christus geloofde. En dan ging hij naar de hemel. En het jongetje wilde na zijn waar papi is. Nu, de leraar, de zondagsschoolleraar, ging. Is bij die papa op bezoek. En de vader lacht en zegt, ach, dat moet je niet zo serieus nemen. Nou, zei die leraar, dat doe ik wel. Want weet je waar je naartoe gaat als je sterft? Nee, zei die vader. Dan kun je beter maar uitvogelen, want die jongen wil daar naartoe gaan waar jij naartoe gaat. En als je naar de hel gaat, dan gaat hij ook naar de hel. Met andere woorden, jouw zoon heeft zijn oog op jou en zal eindelijk zo willen zijn en worden als jij. Wat voor voorbeeld ben je? Je bent een voorbeeld. Een voorbeeld met geestelijke prioriteiten, dat de jongen helpt de weg naar de hemel te vinden. Of een wereldse, afgevallen, laffe, leugenachtige christen. Zo zal je zoon ook worden. Ziet je zoon je bidden. Ziet je zoon je de Bijbel lezen. Ziet je zoon je Bijbelversen leren. Ziet je zoon je getuigen op straat naar ongelovigen. Met andere woorden, jouw kleine jongen, jouw kleine meisje, die leest je als een boek. En ze weten heel goed wat er in jouw hart leeft. En ze zien heel goed of jij vreugde hebt in je relatie met Jezus Christus. Of dat ze moeten zien om naar een kerk te gaan de Bijbel te lezen. Uiteindelijk wil ik zeggen dat Eli was een man, een slechte vader, die zijn zoons toestond om het werk van God te hinderen. Ze hebben niet alleen met die vrouwen geslapen die er bij de tabernakel kwamen, maar ze hebben ook als iemand een offer bracht bij de tabernakel, het vlees gestolen, wat op het brandofferaltaar werd gelegd. De priester, die moest dat offer normaal nemen, op het altaar brengen en het aan God geven. En dan nam hij eraf voor zichzelf. In Eenzame hoofdstuk 2 vers 12 tot en met 15. Maar die jongens van Eli, die hebben eerst genomen wat zij wilden. En degene bedreigd die het offer aan God wilde geven, als die het niet toestond. Eenzame hoofdstuk 2 vers, ik moet maar even lezen samen, Eenzame hoofdstuk 2 vers 12. De zonen van Eli waren kinderen Belial. Ze kenden de Heer niet. Want de wijze der priesters met het volk was dat wanneer iemand een offerande offerde, des priesters jongen kwam terwijl het vlees kookte met een drietandige krauwel in zijn hand. Hij sloeg in de tuil of in de ketel of in de pan of in de pot. En al wat de krauwel optrok, dat nam de priester voor zich. Alzo deden zijn al de Israëlieten die daar te Silo kwamen. Ook eer zij het vet aanstaken, kwam de priesters jongen en zeiden tot de man die offerde, geef het vlees om te braden voor de priester, want hij zal geen gekookt vlees van u nemen, maar rauw. Maar nu en die man tot hem zeiden, ze zullen dat vet als heden ganselijk aansteken, zo neem dan voor uw gelijk als het uw ziel rusten zal. Zo zeide hij tot hem, nu zult gij het immers geven, en zo niet, ik zal het met geweld nemen. Nu. Vandaar dat het woord zegt in vers 17, alzo was de zonde deze jongelingen zeer groot voor het aangezicht des Heren. Want de lieden verachten het spijsoffer des Heeren. Net zoals de antichrist dat zou doen in Daniel 9, vers 27. Wel, vader, wat doe je als je thuis komt en je gaat eventjes de predikant beraden? En de gemeente is niet bevallen en de liederen zijn niet bevallen. En je kinderen horen dat allemaal en die vergeten dat niet. Je kinderen zullen een gebrek aan respect voor de gemeente en de prediking van het woord oppikken van jou. Als jij maar daar zit en roddelt en slecht spreekt. Stel jij je familie en je kinderen boven de levende God en het woord van God, de Statenbijbel. Er zijn veel mensen in gemeenten die zeggen, ik ga deze gemeente verlaten, deze kerk verlaten, want ja, mijn kinderen worden niet goed behandeld. Het gaat erom dat je leert, zoon, als je zoon of dochter meer lief hebt dan Jezus Christus, ben je niet Jezus waardig, zegt hij in Matthäus 10, vers 37. Als je kinderen in geen niet goed doen, dan moeten ze nog straf krijgen in de zondagsschool, in de kerk of buiten de kerk. Het maakt niks uit. Sommigen van jullie denken dat je kinderen je afgod is. Als je kind goed opvoedt, stel je de Heer en het woord van God boven je relatie met je kind. Een man is het eerder geneigd te doen dan een vrouw. Want nu, Eli was een slechte vader. Maar we hebben ook een goed voorbeeld van een goede vader. En dat vinden we in Jonadab. In Jeremia hoofdstuk 35. Vers 6. Jeremia 35 vers 6. En daar lezen we. Zo ga heen en lees in... Maar zij zeiden, wij zullen geen wijn drinken. Maar Jonadab, de zoon van Rechab, onze vader, heeft ons geboden, zeggende, gelieden zult geen wijn drinken, gij nog uw kinderen, tot in eeuwigheid. Op andere woorden, een goede vader vraagt respect. Als een vader kun je misschien zeggen, ja, ze moeten me eens een beetje liefde geven, maar je hoeft niet te bedelen voor respect. Deze vervloekte, slechte, boze wereld heeft heel goed door als er een karakter opstaat dat geen compromissen wil sluiten. Die gaan ze uit de weg. Daarvoor hebben ze respect. Ze haten hem misschien, maar ze hebben wel respect. En die Rechabieten, daar in Jeremia 35, die dronken geen wijn, want de vader zei geen wijn drinken. We lezen daar in Jeremia 35, vers 19. Daarom al zo zegt de Heere, de Heerscharende God Israëls, er zal Jonadab, de zoon van Rechab, niet worden afgesneden, een man die voor mijn aangezicht staat al de dagen. Met andere woorden, die Rechabieten, die hebben nog altijd tot op heden ten dagen in 2014 in Israël respect. Waarom? Want ze hebben hun vader gerespecteerd. Vooral is het eerste wat je kinderen dient te leren, respect. Je respect te vragen van hen. En als ze geen respect tonen, dan maak je ze maar dat ze je respecteren. En hoe? Dat hebben we al eerder besproken. Dieren zijn maar dat, dan gaat het veel slimmer. Als een beer of een tijger of een leeuw, een paar van die jongetjes, jonge beesten heeft rondlopen en die luisteren niet, dan geeft de moeder, beer, moeder, leeuw, in of meer, moeder, tijger, die kleine een tik op het hoofd, dan pakt ze die kleine met de tanden bij het achtervel en dat dier doet niks meer. Dat weet, mama is de baas, of papa is de baas en niet ik. Nu, als een kind tucht nodig heeft, die dit duidt te geboren, kort te gebeuren, zonder emotie te gebeuren en het liefde te gebeuren. En daarna die het kind te begrijpen waarom het is gebeurd en die het kind de verzekering te krijgen van papa of mama dat dat uit liefde is gedaan, omdat het kind leren moest dat zonde niet beloond wordt, maar gestraft dient te worden. En vaak zie je bij opa's die niet de moderne media volgen, ja, die doen het op de ouderwetse manier. En junior, het kleinzoontje, heeft respect voor opa en niet of veel minder voor mama of voor papa. Nou, soms is het zo, je kunt een voorbeeld zijn, je kunt ze proberen op te leiden zoals je ook wil, maar soms kan een kind gewoon weigeren te luisteren, kan je teleurstellen, kan je hart breken. En nogmaals, dat kan ook gebeuren. Maar zou je er verzekeren van dat het niet is omdat jij als vader je verantwoordelijkheid hebt voor zaken en niet gedaan wat je moet doen. We zien heel vaak in de boeken Koningen en Kronieken dat een koning, vooral in het tiende geslachtenrijk, slecht was omdat zijn vader slecht was. En andersom, in het tegenslachtrijk heb je geloof ik 4, 5, 6 koningen. Die zijn goed, want hun vaders zijn goed. Hun vaders hebben het voorbeeld gezet voor de jongens. Uiteindelijk kun je zeggen, je kunt dus een paar figuren tegenover elkaar zeggen. Die in de geschiedenis naam gemaakt hebben. Historische personen. Die kleurrijke levens geleid hebben. Die beide gestorven zijn toen ze weggestuurd werden uit hun eigen land, op een eiland. De ene was een geliefde en de andere was een verachte. De ene was de apostel Johannes en de andere was Napoleon Bonaparte. Johannes was de zoon van een commerciële visser. Napoleon was de zoon van een rechtsgeleerde in Corsica. En Napoleon kreeg een vergankelijke aardse kroon als leider, als keizer van Frankrijk, door de Jezuïeten gebruikt om alle landen te straffen die de Jezuïetenorde in 1773 hadden afgezworen. Zijn vader was, ik heb hem nooit gekend, maar waarschijnlijk iemand die zeer aan de katholieke kerk gehangen heeft. Johannes zelf, die eindigde met een kroon des levens, naar Openbaring 2 vers 10, een kroon der heerlijkheid, naar 1 Petrus 5 vers 4, en een kroon der gerechtigheid, in 2 Timotheus 4 vers 8. Het leven van de ene man, die na miljoenen dode lichamen, verwoesting, het geschreeuw van wezen en weduwen, en van hen die verkracht zijn, Europa in bloed gedrenkt. Het andere liet een iets na, waar je kan zeggen dat was de liefde van God. Johannes 3 vers 16, dat was ware vreugde, 3 Johannes 4. Het was waarheid, Johannes 17 vers 17, Johannes 14 vers 6. En hoop, de hoop betreffende Jezus Christus die ons heiligt. Johannes 14 vers 1, 2 en 3. Napoleon werd weggestuurd naar Sint Helena en zijn hart was vol met frustratie, wroeging, wanhoop en werd uiteindelijk vermoord. Johannes werd naar Patmos gestuurd en het maakte niet uit daar alleen te verblijven. Hij kreeg een openbaring van de levende God. Hij zag het nieuwe Jeruzalem met de rivier des levens die uit de troon van God stroomde. En daar was zijn hart gezegend en vervuld met vreugde en blijdschap en waarheid. We lezen in Openbaring 5 vers 13. Openbaring 5 vers 13. En alle schepsel dat in de hemel en op de aarde en onder de aarde en in de zee zijn, en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon zit in het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen. Het waren twee volkomen verschillende mensen. Ze hebben waarschijnlijk verschillende vaders gehad. De ene vader heeft zijn zoon geleerd hard te werken, God lief te hebben, het woord serieus te nemen, te bidden. De andere, die indirect om de zwarte generaal stond, de zwarte paus stond, Lorenzo Ricci toen de tijd, heeft zijn zoon geleerd om te zeggen, het doel heilig te middelen, je moet naar de top komen, onafhankelijk wat het kost. Als je tegenwoordig eens kijkt in de gevangenissen, maar de mensen die er zitten vanwege verkrachting, drugs, overvallen, dan zijn de mensen die voor ernstige delicten zitten, die hebben als kenmerk dat niemand de helft van hen geen vaders heeft gehad die een goed voorbeeld zijn geweest en opgevoed hebben. Mannen en vaders, je hebt een grote job, een groot werk voor je in de zielen van je kinderen. Niet er voor hen te zijn, om een voorbeeld te zijn. Een voorbeeld in de navolging van Jezus Christus. We afsluiten met een tekst uit Efeze hoofdstuk 6, vers 4, waar we lezen, gij vaders, wekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heeren. Amen.